Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
Welkom allemaal bij de enige Echte Motorpodcast. Ondertussen al aflevering 75.
Holy shit.
Een jubileumaflevering. Dat is bijna jouw leeftijd, Iwan. nog steeds met Iwan van der Valk.
Lekker begin,
van
man.
Nieuwsmotor.nl en ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. We gaan het vandaag hebben over een heel uitgebreid assortiment aan verschillende nieuwsonderwerpen. Er zijn een hoop nieuwe motoren gereden. Er is uiteraard ook weer raar nieuws en een motormarketingmisser. En we hebben zelfs wat lezersinzendingen. Maar beginnen, dat gaan we doen, met de motorfiets waar jij onlangs mee gereden hebt. Was ik best jaloers op, mag ik ook wel zeggen. Jij bent naar Spanje geweest om te gaan testrijden met Ducati, met twee streetfighters.
Klopt, ja. Ja, het was een beetje een bijzonder evenement, moet ik zeggen. Omdat er twee dagen waren om te rijden. Tegenwoordig hebben we eigenlijk altijd één dag om te rijden. Eén dag was met de streetfighter V2 op de straat. En met de dag daarna met de streetfighter V4 op een circuit. Dan denk je, Almeria wordt het circuit van Almeria, maar bleek het kleinere maantje te zijn. Albacete.
Andalusia.
Andalusia, sorry. Dat verbaasde mij een beetje, maar dat was nou eenmaal zo. In het kort, de V2 is een heel raar iets, want normaal ga je naar introductie en heeft hij zoveel pk erbij, zoveel newtonmeter erbij, zoveel gewicht eraf en zoveel prijs erbij. Nou, dit is allemaal heel alles is anders show. Hij heeft namelijk 33 pk minder.
Ja, dat is een hele hoop, hè?
Hele hoop is dat. Dus totaal ander ding eigenlijk.
Ik snap niet dat ze aan die naam vasthouden.
Ja, het lastige is natuurlijk dat ze moeilijk wat anders kunnen denken. Je kan een moeilijke Street Fighter V1,5 van maken, maar dat is het eigenlijk wel een beetje. Het beroerden is dus dat stel je hebt een Street Fighter V2 en je denkt ik koop een nieuwe, dan moet je deze niet kopen. Zo simpel is het. Want dit is 33 pk minder, dit is een totaal veel minder sterk ding. Vanuit het zakelijke oogpunt van Ducati wel slim. Want die vorige V2 kwam een beetje in de buurt van de V4. Ja. Hè, voor als je niet zo'n enorm super ervaren motorrijder was, dan was die V2 al, had je je handen er al aan vol.
Was je eigenlijk beter af met de V2 dan
exact.
Met de V4.
Ja. En nu is de nieuwe V2 een wat meer middenklasser. Wel Ducati-stijl dan. Dat kost in Nederland 18.900 of zo. Dus voor een middenklasse best leuk geld. Bam. Ja, ja. Maar dan maar 120 pk en 93 newtonmeter. Dus dat is ook flink minder. Kost ook wat minder dan het vorige model. Maar eigenlijk was de vorige, als je het nu terugbekijkt, een geweldige aanbieding. Een geweldige vervanger voor een V4, want die kon je toen ook al niet betalen.
Ja.
En dan kon je met die V2 kon je best wel in de buurt komen. De nieuwe V2 is echt andere koek. Is een leuke motor, niks mis mee. Loopt goed, doet alles goed. Eigenlijk geen echte gekkigheid. Was niet super stabiel op die bochtige wegen in de buurt van Almeria, waar we allemaal al 1000 keer geweest zijn.
Ja, ik kan me herinneren van de vorige Street Fighter V2, dat ik daar echt het idee had van oké, ze hebben de Panigale V2 genomen. Dat is een superleuke supersport. Je mag het niet meer echt middenklasse supersport noemen, want het is ook wel een dikke 900. Nee. Maar het is dus supersport next generation. Heel veel vermogen, heel scherp sturen, alles wat je wil van een supersportmotor. Maar als je dan gewoon de kuip eraf haalt en een koplamp erop plakt, ja, dan heb je niet meteen een heel fijne Street Fighter om op de straat te gaan rijden. Nee. Dus de prijs is veranderd. Hij is nog altijd een stuk duurder dan vergelijkbare naked bikes van de concurrentie.
Misschien wel het dubbele.
Maar is het... Is het rijkarakter ook echt wel aangepast? Zit er nu is er onderin iets te beleven? Want dat was bij de vorige zo'n beetje het probleem. Het
aparte is wel een beetje. Onderin is... Het voelt wel alsof er onderin wat te beleven is. Ik heb gevoelsmatig had ik een beetje moeite met die V2. Maar dat was vooral een kwestie van wennen. Vooral omdat je voelt... Er gaat wat gebeuren onderin. Maar daadwerkelijk valt dat dan wel een beetje mee. En moet je hem best hoog in zijn toeren doortrekken. Tot zeg even 10.000 toeren. Als je dus bijvoorbeeld gaat inhalen, dan ben je eigenlijk gewend op je gevoel. Pop, ik zet hem aan en dan gaan we. Nee. Moet je één, misschien wel
echt
twee
wel terugschakelen.
Versnellingen terug. Ja. Om die auto even pronto in te halen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een beetje erg wennen. Daar is wel goed aan te wennen. Maar uiteindelijk denk ik dat je die vorige V2 volledig moet vergeten. En nog steeds is dit dan wel gewoon de kale versie van die Panigale V2. Sterker nog, overal waar je komt zeggen ze 90% is nieuw. Hier zeggen ze nee, 90% is Panigale. We hebben gewoon de kuip afgesloopt.
Ja.
Heel veel zijkapjes er wel opgebouwd, dat moet je liggen. koplamp erop. Het lijkt heel erg op de Street Fighter V4 minus de wings. Dus ik gok dat het meest verkochte accessoire toch extra die wings gaat worden. Dat die op een V4 lijkt.
Kan je ook op AliExpress kopen voor €5.
Ander nadeel van die V2 is dus dat iedereen je vraagt... Zo, is dat die dikke V4 met 214 pk? Nee, dat is deze niet. Ik vond het een leuke motor, maar hij is wel heel erg duur. En hij heeft niets te maken met de vorige V2. Maar als je daar overheen kan stappen, denk ik dat je aan de Street Fighter V2 een hele leuke motor koopt. Ik zit er lekker op. Hij is maar 890 cc, waar die vorige 955 cc was. Dus eigenlijk heb je het dan steeds meer over een lichtere Ducati. En als je die centen hebt en je vindt het een mooi ding, koop je er gewoon een goede motor aan. Okay. Alleen het heeft niets meer te maken met de vorige V2. En in verhouding met, ik zeg even, een MT-09, die veel minder, die minder kost.
Ja, wat kost die in Nederland? 12?
Nou, die wel meer tegenwoordig. 12
en een beetje?
Ja, dat durf ik niet eens uit mijn hoofd te zeggen.
In België is het 11,5 ongeveer.
Oh, oké, dan zou het bij ons 13 zijn misschien zelfs wel. Okay.
Ja, is nog, dat is nog dik veel
minder,
van de prijs.
Ja, veel minder. En ik denk eigenlijk dat die MT-09 iets meer een ervaren motorfiets is. Iets gebalanceerder, zeg maar. Terwijl die Street Fighter iets meer zoekend is voor mij als motorrijder dan tussen de waar je hem rijdt. Of je onder in zijn toeren rijdt of juist hoog doorjankt.
Als ik jou zo hoor vertellen, dan stel ik me vooral de vraag van in hoeverre komt dit in de buurt van de Monster? Want die laatste generatie Monster,
klopt.
Ja, voor echte Ducatisti is dat helemaal geen Monster niet meer. Maar het is gewoon echt ook een hele fijne, leuke middenklasse naked die je perfect naast de Z900's, MT09's enzovoort kan plaatsen.
Nu heeft Ducati er zo twee in het gamma dan. Ja, ik vind dat niet helemaal zo, want die Monster is echt wel een klapje minder dan de modellen die een Z900, die draait er rondjes omheen, heb ik het idee. Maar dat zit wel bij elkaar in het vaarwater, maar je kan erop wachten. Ze hebben dit jaar hebben ze alle Panigales V2, V4, Street Fighters V2, V4 en de Multistrada V2, V4 allemaal vernieuwd om Euro 5 Plus te halen. Voor al die andere modellen geldt dat nog niet. De Monster is nog niet Euro 5 Plus. Ja. Dus ze verkopen nu de oude modellen uit via de uitloopregeling. En dan zal er een nieuwe Monster moeten komen.
Ja,
en misschien...
Ducati zonder Monster, dat is als Harley zonder Sportster, dat kan gewoon niet.
Ik zou mij niet verbazen als ze toch nog weer eens een stapje terug doen en met een buizenframepje komen. In plaats van met dat frame wat er nu op de Monster zit, want dat is toch wel heel slecht ontvangen. En dat zou me niet verbazen. Heb ik ook nog even de V4, moeten we het nog kort over hebben.
Ja.
De V4 is eigenlijk een makkelijke verhaal. Het is een upgrade van de vorige V4.
De vleugeltjes zijn rood.
Hij heeft er 6 pk bij. Want je had al vermogen tekort op dat ding.
Tekort, uiteraard. Ja.
Dat ding trekt werkelijk de armen uit je schouders. Loopt zo vreselijk hard. Is echt gewoon niet normaal. Op zo'n circuit daar omhoog omlaag zit best wel wat hoogteverschil in. Nou, het is de elektronica beteugelt het wat, maar dit is geen motor voor beginners. Absoluut niet. Het is vechten met de beer. Als je dat leuk vindt, moet je het doen. Als je het geld hebt, moet je het zeker doen. Op straat heb je er volgens mij helemaal geen reet aan. Mm-hmm. Want of je bent binnen een week je rijbewijs kwijt, want hij nodigt echt uit. Dat blok is zalig.
Ja.
Om even gas te geven. Ja, even rijden weer 150, even rijden weer 200.
Rijden minder kreukels.
Ik had een beetje een gek dingetje met wat... maar dat legde ze wel uit waardoor dat kwam. Ik had dat traction control opeens uitviel en storing gaf. En dat had dan te maken waarschijnlijk met het wisselen van het wiel waarbij ze de sensor geraakt hebben.
Oh.
Zou goed kunnen, want er is best wel veel ree op sliks daar. De elektronica hebben ze vernieuwd, noemen ze intuïtief. Dat vind ik nog niet helemaal zo. Er zijn nog best wel veel menu's waar je doorheen moet.
Ja, waarschijnlijk de mappings hier en daar een beetje aangepast. Want die vorige had natuurlijk al alle mogelijke sensoren, et cetera.
Hij heeft alles extra gekregen waar je het niet nodig had. Maar kostte 29 mil, iets minder. De V4S waar we op reden kost 33 en een beetje.
Ja.
Als je dat geld hebt, je vindt een leuk ding... Zeker doen, absoluut.
Daarbij aansluit misschien ook heel kort het nieuws dat Ducati nog een nieuwtje had. De Panigale, die is ook uitgebracht in een tricolore uitvoering.
Ja.
Ik ben de prijs zelfs al vergeten, maar als ik me niet vergis, ging dat ook weer richting de...
Ik heb
ergens tussen de 50 en de 100.
Ik heb een prijsmembraan heb ik in mijn hersens. Dus prijzen boven 10.000 euro onthoud ik niet. Want Want dat ga ik toch nooit betalen.
Ik dacht dat dit richting de 80.000 euro ging.
Ja. Hopelijk blijven veel met die geld dingen komen.
Gelimiteerd met het nummerbordje en al wat je wil. Maar, en uiteraard ook weer uitverkocht binnen anderhalve dag.
Er zijn heel veel mensen die gewoon gebeld worden. Van, joh, we komen weer met een special edition. Nou, schrijf hem maar op.
Absoluut. Je mag kiezen. Blijven we in het Ducati nieuws of gaan we verder met andere nieuwigheden? Andere nieuwigheid, ja, dat was bij Yamaha is er ook een presentatie geweest. Die hebben de T-Max, hun scooter, de superscooter geïntroduceerd. Vernieuwd modelletje en dan de MT-07. Die is voortaan ook beschikbaar met het YAMT. Je had er Rick, jouw testrijder naartoe gestuurd.
Klopt.
Valt er nog belangrijk nieuws te melden?
Nee, eigenlijk kan je het van tevoren wel een beetje invullen hoe het is. Ik persoonlijk vind die MT-07 alleen jammer dat hij zo fucking lelijk is. Ik bedoel, echt, het ziet er niet uit. Maar in het donker weer wel. En dus Dark Side of Japan, allemaal donkere foto's. Je kent het wel met die lichtstrepen. Dat ziet er dan best wel cool.
Smaak.
Het is een kwestie van smaak. Nee, helemaal waar hoor, echt. Geen gekkigheid aan YAMT. Nou, daar wordt enorm op gepusht nu. Die willen proberen.
Je hebt er nog steeds niet mee gereden?
Ik heb nog steeds niet mee gereden.
Schande.
Nou, nee.
Van alle automaten waar ik de afgelopen jaren mee gereden heb, dat is degene die je moet proberen.
Oké. Nou, ik ben, wat ik vaker geroepen heb, ik ben helemaal niet tegen automaten, maar ik zie niet waarom ik het zou willen. Mm-hmm. Deze T werkt ook prachtig. Echt super knap gemaakt. En dit is, dit schijnt in de buurt te komen. Maar goed. Oké.
Okay. Ja,
voor die T-Max geldt een beetje dat het enige wat echt een beetje minder was, was iets met het ABS. Er zit bochten ABS in. Nou werden die jongens ook wel weer met dat ding over een berg weggejaagd. Dan kan je afvragen, wie gaat dat nou echt doen met zijn T-Max? Dat is, en daar merk je dan dat hij bij het aanremmen over hobbeltjes...
Snel in het ABS vliegt.
Snel in het ABS vliegt en dan het ABS ook nog best wel wat naeilt. Dus niet het microseconde doet wat hij moet doen, maar daarna ook nog even ervoor zorgt dat er...
Dat je even op het andere rijvak terechtkomt.
Ja, dat inderdaad. Dus, ze
ik kan
wel...
me iets herinneren van een Kawasaki Z650 presentatie.
Ja, dat waren allemaal naar buiten.
Ik weet niet meer of jij achter mij reed of ik achter jou, maar ik weet in ieder geval dat je rijdt dan met een bende motorjournalisten als de pielen achter elkaar aan een stevig tempo. En zolang die route een beetje vloeiend is, loopt het allemaal goed. Maar dan komt er altijd dat ene moment, die ene bocht die toch dat stukje
die
harder dichtknijpt.
Ja,
waar je dan in één keer met vijf man op het andere rijvak zit, omdat je gewoon stuk per stuk vol in het ABS gaat en het ABS je gewoon een paar meter laat uitlopen. Dat is ook de reden dat er op circuitmotoren vaak ABS-fiches verwijderd worden, ABS verwijderd enzovoort. Maar bij zo'n straatmotor, uiteraard wil je dat ABS, want het kan in noodsituaties...
Maar dat
kan
was ook
je
niet een geweldig ABS op die Z650.
Maar
was
inderdaad, op dat moment, en nu spreken we echt over een paar generaties terug, was het heel opvallend dat iedereen daar exact dezelfde fout maakt.
Strak rechtdoor
en
ging.
En meteen begint te klagen van, dat was ik niet, dat was het ABS. Effectief. Maar dus, dat is herkenbaar. Hè. Dat zijn de dingen die je wel op meerdere motoren ziet en dus blijkbaar ook op scooters.
Uiteindelijk, als je op een bergweg met motorjournalisten die hard gaat poken, dan zit je daar al gauw op een motorscooter. Daar kan je ook niet heel erg veel meer van verwachten, lijkt mij.
Tot zover de categorie oneigenlijk gebruik. daar eigenlijk ook wel een beetje bij aansluitend een nieuwtje van Buell. Buell, het...
Ik begin al te lachen.
Amerikaanse... hoe moet ik dit zeggen? De performance afdeling ooit van Harley, die dan een eigen leven is gaan leiden. Ja. Bijna à la MV Agusta, 27 levens, failliet, terug opgestaan, andere geldschieter.
Eruit gegooid bij Harley.
We gaan elektrische motoren bouwen, we gaan dit bouwen, we gaan van alles bouwen. Nu hebben ze effectief nog eens iets gebouwd. Namelijk een prototype... Dat al een keertje eerder is geïntroduceerd.
Ik vind het een superleuk ding. De supercruise heet
het
ding.
Vat het lange verhaal even samen.
Ja, ze dreigen al heel lang met een supercruiser. Nou, daar hebben ze een prototype van gepresenteerd. Nog een prototype. En nu hebben ze officieel uitgebracht dat het... Ze hebben nu een prototype gepresenteerd van de supercruiser. Maar dat is het laatste prototype.
Oké.
Okay. Dus het volgende model is de echte productie supercruiser van Buell. Nou, prima. Cool.
Het is... Ja? Trouwens, nog steeds dat 1190 RX-blok. Dus dikke V-twin. Die
dat
ze
Rotax-ding is dat toch of niet?
Was het Rotax? Nu ben ik zelf aan het twijfelen. In ieder geval, ik weet, in de laatste uitvoering hadden ze dan een superbike en een nakedbike. Dat was voor het 27.000ste faillissement. Hadden ze die twee motoren, die zijn ook effectief verkocht geweest in de States. Daar is in Nederland zelfs nog een persdemo van geweest destijds.
Echt?
Waar ik kort mee gereden heb. En dat was eigenlijk best een leuke motorfiets.
Zeker.
Dikke V-twin, echt een beetje, zeg maar, klassiek Ducati. Maar dan die V-twin uiteraard wel iets moderner. Meer vermogen, mooi afgeronde krachtafgave. Ja, dat blok hebben ze dus nu in een cruiser gelepeld.
Nou, dat is niet het Rotax-blok volgens mij. Volgens mij is dat een eigen blok.
Volgens mij was het ook later.
SNS een, komt dat vandaan, geloof ik.
Ja, een aangepast SNS-blok. Ja, ja, in ieder geval, leuk motorblok. Ja. Waarom je het in een cruiser zou willen keeperen, ja, dat is dan Merken, kan ik alleen maar bedenken. Ja.
Ik vraag me ook af of ze dat ding kunnen homologeren voor Europa, of ze dat puur willen. Want uiteindelijk kost dat heel veel geld. Mm-hmm. De vraag is dan of ze er daar genoeg van kunnen verkopen in Europa. Ja. Dus het is even afwachten. Of er nog een prototype komt voor de Europese markt dan.
Ja, Bjoel, het blijft een leuke saga om te volgen. En of ze nu motoren produceren of niet,
ik moet altijd denken aan Eric Bjoel, die dan huilend in een video verschijnt. Dat doet me toch nog altijd zeer.
Ja,
dat is toch nog altijd een beetje een
Je merkt gewoon de passie voor motoren druipt er vanaf bij de jongens. Ja. Maar
volgens mij zit Eric Bjoel zelf niet meer in Bjoel tegenwoordig. Dus.
Ja, daar hebben we ook ooit wat over geschreven. Maar dat zou ik zelf terug moeten gaan uitzoeken. Ja. Goed voorbereid dit. We zitten in de dikke twee cilinders. Er is nog een heel dikke twee cilinder geïntroduceerd. De BMW R12 GS. Daar vind jij ongetwijfeld wat van.
Nou, ik vind dat de R90 GS, vind ik dat. En dat is een leuk ding. Luchtgekoeld, luchtolie gekoeld moet je dan zeggen. Want anders we hebben laatst een mailtje gekregen van iemand die wel vaker mailtje stuurt. Die vond eigenlijk dat een vloeistof olie gekoeld motorblok mocht je niet vloeistof gekoeld noemen.
Dus, Oké.
Terwijl, nou ja, fijn. Anyway.
Nu ben ik zelf aan het twijfelen. Dit is toch.
Volgens mij is dit luchtolie gekoeld. Ja. Het oude blok is dit nog steeds.
Het blok wat in de R90's ook zat. Dus klopt. Niet de LC-blokken zoals we die kennen van een paar generaties terug op de GS geïntroduceerd.
Nu
gewoon volledig
dit is gewoon het oude blok waarmee ze minder vermogen halen. En wat een beetje de retro-lijn. De R90 heette dat lang. Dat heet nu R12. Nou, dat is er meer.
Exact dat. Ik moet zeggen, ik heb wel altijd een van de leukste R90's gevonden. Het Enduro-modelletje.
Ja.
En ik heb het idee dat wat Triumph destijds met de Scrambler gedaan heeft. Dus dat ze hadden een old school, de 900 Scrambler in het gamma. Heel cool ding, maar ja, om daar nu off-road mee te gaan rijden is toch wel vergezocht. Dan kwamen ze met die 1200 Scrambler en dat is wel al een stukje serieuzer. Dat had ik ook met die R90 GS. Heel mooi ding om voor de coffeeshop te parkeren.
Ja.
Maar ja, nu om te zeggen van we gaan eens even de TED-route gaan rijden, dat ga je er ook niet mee doen. Met deze R12 GS, even de techspecs doorlopen. Oké, het blijft
214 kilo gewoon weer.
Jij gaat dat sowieso een poser ding blijven vinden.
Nee, helemaal niet. Maar ik zou er wel op willen rijden.
De techspecs zijn wel een stuk indrukwekkender. Ja. Langere veerwegen, beter uitgerust. Het motorblok, dat is niet de PK-braker van je welste, maar blijft gewoon, die boxers, dat blijven gewoon leuke blokken, punt.
Het blijven een beetje.
Het gaat niet om PK's, het gaat om het koppel. En de koppel gaat die meer dan genoeg
echte
hebben.
Echte enduro is het niet, maar het kan wel. Je kan er gravelwegen, denk ik, dat je er prima mee kan doen. Zo gauw als wat dieper zand wordt het wel een heel... Ik ga vannacht, vertrek ik naar Marokko voor die Yamaha Tenere. Ik denk dat je daar, als je daar met die R12 GS aan gaat komen...
Dat is een andere categorie
dan
natuurlijk.
Dan moet je wel een flinke schep bij je hebben om uit het zand te scheppen.
Ja, de enige vraag die ik me vorige keer ook al stelde bij de retro modelletjes, dat is natuurlijk... Ja, we hadden toen de Royal Enfield Bear, ook een dikke scrambler. Maar als we de tendensen bekijken qua verkoop, dan zien we toch echt wel dat retro... Ja,
nooit wat geweest is.
Nee.
Wij hebben er altijd op gehoopt.
Het was een gigantische hype.
Ja.
En toen in 2014 de Ducati Scrambler gelanceerd werd, toen was het echt, toen piekte het wel eventjes. Daarna zag je dat iedereen toch liever nog echt een oud ding ging kopen en daaraan zelf iets van maken. Er zijn wel een aantal van die dingen verkocht geweest, maar het is nu niet om te zeggen dat het een trend was, zoals dat de Allroads, de Adventures, dat zijn...
Mensen kopen geen nieuwe, denk ik. Ik denk als je een R90 GS hebt, dat je nu niet naar de BMW-dealer holt om alsjeblieft een R12 GS te kopen. Je hebt al een retro die er goed uitziet, een leuk ding. Dus ik denk dat het vaak iemand is die één zo'n motor heeft, die en dan ga je niet...
Die houdt eraan vast.
Dan hoef je geen vernieuwing, geen nieuw model, zoals dat bij andere modellen wel zo is, waar een deel van de handel daaruit bestaat. Ik denk dat een beetje een probleem is.
Ja, kijk, ik ben benieuwd. We gaan hem... het is nog wel eventjes hoor, maar wanneer die gepresenteerd wordt, gaan we er ook mee rijden. Dus,
ik denk niet dat ik een uitnodiging krijg.
To be continued.
Het zou wel gaaf zijn.
We hebben nog een aantal onderwerpjes. Vond ik ook wel leuk om te zien. Ja, jij weet dat ik volg de racerij ook redelijk van dichtbij, voornamelijk het WK Endurance. Vind ik heel leuk om te volgen. Is niet de meest toegankelijke vorm van racen. Maar ja, als er dan een persbericht binnenkomt dat er opnieuw een team met Ducati gaat rijden in het WK Endurance, dan vind ik dat heel cool. Ze hebben het in het verleden een paar keer geprobeerd. Dat was nooit echt het grote succes. Het laatste was er een Duits team, het ERC-team. Die hebben soms echt mee met de toppers vooraan gereden. Maar ja, je moet natuurlijk eerst aankomen.
To finish first.
Exact
first dat. You have to finish.
Daar was die Ducati nooit zo sterk in. Nu is er een Italiaans team dat opnieuw de uitdaging aangaat. En ze zouden effectief steun krijgen vanuit Bologna, dus vanuit de fabriek. Ik ben heel benieuwd om te zien wat er daar gaat gebeuren. Want we hebben de laatste jaren in de racerij, zowel de MotoGP als de Superbike, eigenlijk zelfs de Supersport nog met de vorige Panigale V2, hebben we allemaal een beetje zien veranderen in Ducati Cups. De Italianen zijn heel erg sterk. Ze hebben heel hard ingezet op het racen. Ja, het Endurance is zo'n beetje een missende schakel. Vooral omdat de motoren die daar rondrijden, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Het heeft nog altijd niet zo heel veel te maken met de motorfietsen die je effectief op straat ziet. Maar het leunt er wel het dichtste bij aan. Het is niet zoals de prototypes uit de MotoGP, de op maat gemaakte machines van de World Superbikes. Nee, daar heb je echt nog wel een directere link met de motoren die bij de dealer staan.
Ja. Maar de 80-22-regel geldt enorm in EWC in mijn beleving altijd. En zelfs BMW, die er toch echt een paar miljard tegenaan gegooid heeft ondertussen, mm-hmm. die steeds net niet de echte top kunnen worden. En ik denk dat dat voor Ducati net zo lastig is.
Ja.
Dat is een beetje net zoals in de motocross. Je ziet dat een Triumph en een Ducati er opeens zijn. En dan rij je top 5, denk ik, ik ben helemaal het mannetje. Maar daadwerkelijk een kampioenschap winnen of daadwerkelijk alle grote races winnen, zoals de andere merken dat hebben gedaan. Ik denk dat dat voor Ducati eigenlijk alleen maar kan als ze met een factory team komen.
Ja.
En dan nog moet er eerst nog even een paar miljard lires tegenaan gegooid worden.
Ja,
dan
zijn er een paar stappen verder.
ja, dat. Ja. Dus, maar wel leuk dat ze weer meedoen. Dat is altijd tof. Je kijkt altijd, als je naar die race kijkt, denk je even kijken waar de Ducati zit.
Ja, exact.
Toch?
Exact.
Oh, uitgevallen, jammer.
Hey, je had het al over de cross. Jij hebt vorig weekend...
Ik ben gisteren afgelopen bij de cross weekend. Geweest. Okay, Dutch Masters of Motocross heet dat dan in het Nederlands.
Mm-hmm.
Dutch Masters of Motocross.
Wie was er daar te zien?
Daar was niet Jeffrey Herlings te zien helaas. Dat was wel een beetje jammer, want de man is geblesseerd. Helaas gebeurt dat vaker. En nu bleek dus dat dit toch nog te vroeg kwam. Harfsen, Dutch Masters of Motocross. Dat is een serie van 3 of 4 evenementen maar.
Okay.
Superleuk. Echt het kijken waard, want alle grote jongens komen daar. Of niet alle, een hoop grote jongens komen daar. Gisteren Roman Ververen wint hem.
Okay.
En even serieus, hè? Als je nog nooit naar hoog niveau motocross gegaan bent, is dit wel een hele leuke. Want die jongens zijn er. Toegang is maar €30. Terwijl dat bij MXGP echt hallucinante bedragen zijn. Want dan moet je gelijk voor het hele weekend 100 piek of zo.
Ja, ja.
Echt. Dus Dutch Masters motocross is echt wel heel erg tof. En als je nog nooit bij top motocross geweest bent, en dat zijn steeds meer mensen tegenwoordig, sta je met je bek open gewoon.
Ja.
Die jongens gaan zo afzichtelijk hard over een baan waarbij je denkt, nou, ik zou hier nog niet eens in zijn eenen rond durven. Het lijkt alsof ze zand niet raken, de echte snelle jongens. Ook dat nog, het is echt, echt gaaf.
Ja, en we hebben in de lage landen gewoon nog steeds een hoop toppers rondrijden. Hè? Zowel in de MX2 als de MXGP-klasse. Goed bezig.
Ja.
Ik ben gisteren ook weg geweest. Het was gisteren namelijk de Dag van de Motorrijder, zoals het dan heet in België. En ja, dit klinkt nu een beetje bemoederlijk, maar de Dag van de Motorrijder is gewoon echt een cool initiatief. Komt eigenlijk voort uit het VSV, de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Die zetten heel hard in op verkeersveiligheid.
Ik denk al, waarom is dit moederlijk? Maar dat...
Ja. Het is zeg maar de hoogdag van de rijscholen. Zij komen allemaal naar buiten. Ja, niet allemaal, maar er zijn op heel veel locaties in Vlaanderen en Brussel heb je een soort van, moet ik het zeggen, rijopleidingen.
Proeflessen of zo.
Proeflessen, dat is het eigenlijk.
Supergoed
dus,
idee.
Dus om even na de winterstop, voor de mensen die een winterstop houden, of ook net zo goed voor mensen zoals ik dit jaar doorrijden, om toch weer even de puntjes op de i te zetten, om toch nog eens even de tijd te nemen van oké, we gaan hier heel stom op de parking nog eens een noodstop doen onder begeleiding van een instructeur. Nog eens een achtje gaan draaien, nog eens die geschrankte
slalom
te doen.
Ik haat dat, dan blijkt er altijd heel slecht in te zijn.
Kijk, maar dus exact dat, hè, want je denkt dan, oké, wij zitten dag in dag uit op de meest verschillende motorfietsen. Als motorjournalist ben je dan ook gewoon redelijk snel weg met oké, een nieuwe motorfiets, hoe zit het in elkaar, baf, en je bent vertrokken. En ja, dan moet je zoiets simpel doen als een achtje draaien. En dan kom je pas tot de vaststelling van, oh, die motor waar ik nu net aan het rijden was, die heeft bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een hele grote hele kleine stuuruitslag, waardoor het niet eens deftig gaat om er achtjes mee te draaien. Bij die slalom ook van, oké, ja, kijktechniek, hoe zit het nu weer juist? Naar welk kegeltje moet ik te eerst kijken? Echt de meest idiote dingen. En ik zeg niet dat je dat echt nodig hebt in het verkeer. Sterker nog, ik denk dat je hetzelfde gebruikt. Maar gewoon om nog eens even getriggerd te worden van waar zijn we nu eigenlijk net mee bezig? Dat technische aspect van rijden, om dat toch nog eens even wakker te schudden, dat was,
vaak is het ook, je
was
denkt,
wel een wake-up
call. Oh ja, zo moest het. Even achterremmen erbij, even keren, blablabla. Bla, bla, bla. Even je onderlijf kruis naar de binnenkant draaien. Weet ik wat allemaal.
Dat soort dingen, hè?
Je wist dat allemaal wel. En aan het einde van de dag denk je, nou, nu... lukt het ook allemaal wel, maar je hebt helemaal gelijk. Je denkt ook wel weer van, oh ja, kak, hoe zat dat ook alweer? Jongen?
Ik moet toegeven dat bij mij heel ver weg zat. En dat deugdheid van...
Zal jij je rijbewijs pas net hebben?
Dat is bij mij ondertussen ook al bijna 15 jaar geleden. Maar dan nog, het is wel even geleden. En uiteraard ook, eens dat je dat rijbewijs dan hebt en je hebt die achtjes gedraaid, dan ga je het verkeer in en dan denk je daar niet meer aan.
Maar, waar ik altijd een beetje spichtig van word, zo gauw als we het hierover hebben, één ding, er zijn nogal wat organisaties bezig, zowel in Europa als in Nederland, om dit verplicht te krijgen als bijles. Dat je eens in de 5 jaar dit soort onzin moet doen. Ja. Dat is geen onzin, maar dat je het verplicht moet doen.
Vanaf het moment dat het verplicht wordt, dan zou ik me er ook geweldig tegen verzetten.
Absoluut. Maar pas houd dat in de gaten. Want vooral clubs als in Nederland de KNMV en in Europees verband de FIM zijn daar heel erg druk mee. En steeds onder het mom van verkeersveiligheid, wat ze ook echt wel menen, proberen ze dat er elke keer in te drukken. Dus let daarop. Houd dat in de gaten als je daar iets van ziet. Jongens, goed idee. Hartstikke tof. Maar vrijwillig.
Ja, wel. En het is net op dat gebied dat ik vind dat het in België gewoon heel goed aangepakt wordt.
Ja, super. Die dag is een goed idee.
Is,
als ze dat nou zo organiseren.
Het is reclame voor de rijscholen. Het is gewoon een leuke manier om nog een hoop volk eens terug te zien. Trouwens, bedankt aan alle mensen die me hebben aangesproken over de motorpodcast. Dat was ook heel leuk om uit de meest onverwachte hoeken er toch aangesproken op te worden. Ja. Van, nou, ik dacht dat je kon rijden, maar... is gewoon...
Ja, dat heb je wel.
Was leuk. Ja. En dan,
uiteraard... is het ook voor mensen die geen motorrijbewijs hebben, dat die ook mogen rijden? Dat lijkt me ook wel leuk.
Dat is een goede vraag. Het wordt op gesloten terrein gedaan.
Okay.
Dus in principe kan iedereen wel even opstappen. Daar geraken is dan wel een dingetje. Ik vermoed dat er rijscholen zijn die effectief ook wel hun motorfietsen, hun lesmotoren ter beschikking stellen. Maar dit is in eerste instantie echt de bedoeling om mensen die het rijbewijs al hebben, liefst ook al iets langer tijd hebben, maar geen opleidingen volgen of er helemaal niet mee bezig zijn, van niet terug even wakker te schudden van oké, het mooie weer komt eraan, maar dat wil niet zeggen dat jij meteen terug kan motorrijden zoals je vorig seizoen hebt afgesloten of zoals je kon rijden toen je 18 jaar was. Om dat gewoon terug even wakker te maken, om mensen weer iets bij te brengen.
In Nederland op de motorbus heb je altijd try the bike. Voor mensen die geen motorrijbewijs hebben, is altijd een daverend succes. Ik ben laatst in Amerika geweest, daar heb je een soort van rijclinics. Harley verzorgt dat dan.
Ja.
Voor mensen die geen motorrijbewijs hebben, dit lijkt me wel een hele leuke combinatie.
Ja, en het is dan vooral ook leuk dat het VSV, ze hebben eigenlijk dat is er dan aangekoppeld uiteraard. Dit is een proevertje geven. Mensen worden uitgenodigd. Meestal is er ook een technische controle van de motorfietsen aan verbonden. De ketting wordt nog gesmeerd, lucht in de banden, dat soort dingen. Motor wordt dus nagekeken. En dan heeft het VSV ook een programma, Ready to Ride, waarbij je eigenlijk in verschillende stappen van van beginner, advanced, master nog eens lessen kan volgen, waarbij er effectief ook een hele dag op de openbare weg gereden wordt, waarbij er ook oefeningetjes op terrein gedaan worden. En dat is allemaal eigenlijk heel, heel betaalbaar. Ik weet de prijzen nu niet meer van buiten, die kan je terugvinden op Dag van de Motorrijder, of via dagvandemotorrijder.be, via de website van het VSV. Echt gewoon een aanrader om toch nog maar eens een keertje een opleiding te volgen.
Dag van de Motorrijder. In Nederland zou dat ook heel erg leuk kunnen zijn.
Ja, en daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze eerste helft.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier.
Goed, zijn we weer met de tweede helft. En zoals ja, altijd nemen we een aantal vaste rubrieken door. Het rare nieuws, de motormarketingmisser en ook de lezers hebben weer wat ingestuurd. Lezers. Lezersbrieven, luisteraarsbrieven.
Luisteraars, ja.
Maar we gaan even verder met het nieuws, want er is wat te doen om prijzen.
Rare nieuws. Rare nieuws.
Dus, enerzijds hadden we de Bimota opgelijst. Daar, de KB998, die is gelanceerd.
Rimini.
Ja, Rimini, is dat ook officieel onderdeel van de naam?
Ja, hij heet Rimini. Officieel Bimota KB998 Rimini.
Oké.
Okay. Dat is hoe die heet. Oneerbiedig gezegd is dat een Kawasaki ZX-10R met een hoofdframe van Bimota.
Ja.
Dus dan zou je zeggen, dan zou je de prijs van de Kawasaki kunnen nemen plus een beetje.
Nou.
Maar dat zit net een beetje anders in elkaar.
Een beetje, ja, ik heb hem net genoteerd. Dus €44.730.
Ja, dat vind ik
een mooi afgeronde bedrag.
Dat is zonder kentekenkosten. Dus er zit geen kenteken op. En dat verbaast me dan ook een beetje.
Oh, wauw.
Dat is, daarom. Dus er zit wel BTW op, maar geen BPM in Nederland. Bij jullie is dat, ik weet niet...
Ja, bij ons komt daar de belasting op inschrijving van het voertuig nog bij.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren, want hij kan niet inschrijven. Dus het is alleen een circuitmotor die je koopt. Het is een homologatiemotor voor het WK Superbike, want daar racen ze ermee. Bimota Powered by Kawasaki heet het dan.
Ja.
Dus het is gewoon een heel duur ding. Misschien dat er nog allerlei andere specs aan zijn die ik even gemist heb. Want alleen voor dat frame is het wel heel erg veel geld wat er dan bij komt. Het is wel een heel exclusief ding. Maar omdat hij niet gehomologeerd is voor Euro 5 Plus. Ik snap daarin niet helemaal hoe het zit. Want de Kawasaki ZX-10R wordt wel te koop aangeboden.
Ja, maar daar moeten we het wel even correct zeggen. Want de ZX-10R, die wordt natuurlijk gewoon te koop aangeboden. Maar de RR ook.
Ja.
En die RR, die heeft dan weer de pankel, drijfstangen en alle dure titanium shit. En die kost wel een hoop meer.
Dan zal dit... Nee, dan lijkt het me voor de hand liggend dat dit de ZX-10 RR is met het nieuwe frame.
Ja.
Maar dan zonder kenteken. En ik weet niet of dat dan voor de Kawasaki ZX-10 RR geldt. Het punt is namelijk wel, je mag in de uitlooprekening regeling van Euro 5... mag je een aantal motorfietsen blijven verkopen, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik denk dat Kawasaki alle bestaande ZX-10 R'en en ZX-10 RR'en daarvoor aangemeld heeft.
Pre-geregistreerd heeft.
Bij die Bimota kan dat niet, want het is een nieuw model. Dus ik denk dat daar het probleem zit, dat je op de Bimota geen uitloopregeling hebt, want dat was nooit ingelopen. Ja. Dus,
De FIM die gaat er sowieso geen probleem van maken, want die willen gewoon meer motoren op de grid.
Al kom je met een driecilinder op hout gestookt, viertakt, drietakt aan, dan mag je nog meedoen. Zo graag hebben ze nieuwe merken erbij.
Van op hout gestookt gesproken.
nou ben ik benieuwd. Welke brug dit wordt?
Je had nog een aantal andere prijzen opgelijst.
Harley.
Daar heb jij de cijfertjes van staan. Er is veel te doen geweest de laatste tijd rond Harley-Davidson. Dat heeft te maken met een zekere president Trump in Amerika. En zijn favoriete woordje tariffs die ingevoerd zijn. Ja, dat heeft natuurlijk met geopolitiek te maken. Maar als motorrijder, met onze motorrijdersbril op, zien we natuurlijk maar één ding. En dat is, wat moet een Harley vandaag de dag nog kosten?
Nou, de grappen hierin is denk ik dat Harley voor de Nightster, in ieder geval hun goedkoopste model, gered wordt door Harley. Want in Amerika, in die handelsoorlog die een beetje aan het oplaaien is, 25%, 50% allerlei geld erbij. En dan denk je, joh, in Nederland wordt de prijs van de Nightster aangekondigd. En dat is €16.695. Nou, dat is helemaal geen onwaarschijnlijke prijs voor dat ding. Maar in Amerika is dat ding $2000 goedkoper geworden. Dus daar kost hij nog maar $9.990.
Okay.
Onder de $10.000 kost die naartse dus. En dat is omgerekend €9200.
Ja, daar is dat echt gewoon een goedkope instapmotor.
Super goedkoop ding geworden. Maar in Europa houden ze diezelfde prijs aan. Hebben ze er zelfs volgens mij 200 piek opgezet. Waarvan iedereen zal denken, joh, dat is heel normaal.
Mm-hmm.
Want niemand weet van dat Amerikaanse verhaal tot nu toe. Dus eigenlijk kunnen ze die tariefverhoging, als die er komt, opvangen met dit verhaal. Aan de andere kant, als die tariefverhoging er niet komt, dan wordt de marge op die motor, als je hem vergelijkt met Amerika, opeens wel enorm.
Ja, dat is wel belachelijk veel
geld. En is die wel veel te duur. Maar ik vermoed dus dat ze daarom nu met de 2025-prijs gewoon hier gebleven zijn. Mm-hmm. Omdat ze dan denken, verdienen we misschien
kunnen
leuk.
Kunnen we een mogelijke tariefering opvangen?
En B, kunnen we
anders
misschien die tariefverhogingen opvangen. Maar in Amerika kost dat ding dus 9200 ja. Euro.
Wauw. Ja, ja, dat is natuurlijk een verhaal dat we niet voor het eerst horen. Hè. Als we kijken naar onder andere Chinese motoren, et cetera, motoren die in Thailand
hier
geproduceerd ja. worden,
ja.
dan worden we in Europa eigenlijk toch wel ja, voor een stuk genaaid.
Nou, dat.
Dat ja. is niet alleen ja. door de organisatie die erachter zit, want natuurlijk, je dealer moet zijn marge hebben, de importeur moet zijn marge hebben, en zo aan en zo aan.
Dat is het punt, daar hebben we het laatst over gehad natuurlijk.
Ja, het ja. wordt op de ja. duur wel een hele ja. hoop geld ja. bij
je.
Hè?
En de truc is eigenlijk dat je voor veel motoren zou je denken, weet je wat, ik haal hem dan zelf uit India. Maar daar heb je een document voor nodig en dat heet een CVO. En die CVO krijg je gewoon niet, die houden ze gewoon tegen. Dus daarom zou je zelf denken, joh, niet, het is een beetje raar dat een ding meer dan over de kop gaat voordat hij in Nederland verkocht wordt.
Ja.
Jij noemt zelf al die tussenstappen, maar ook wel een beetje dat ik denk, ja, moeten die allemaal 1500 piek verdienen? Ja, blijkbaar. Jammer. Ja, jammer, want sommige van die dingen zijn gewoon veel te duur.
Nu we het toch over Harley hebben, daar moeten we nog even een kleine rechtzetting doen.
Oh, echt?
Ten opzichte van de vorige aflevering. Ja, kleine rechtzetting. We hebben het gehad over de Harley Night. Was
ja?
een persbericht
ja.
Dat uitgestuurd was door de importeur van Harley-Davidson.
Was dat niet de motormarketingmeester zelf?
Dat was de motormarketingmeester volgens mij zelfs. Ik heb ondertussen niks dan lofberichten gehad van Harley-rijders die bij hun dealer
ja.
geweest zijn. En uiteraard, dit zagen we eigenlijk ook van mijlen ver afkomen. De Harley-dealers die kennen hun volk wel en die weten zelf ook vanaf het moment dat er ook maar enige verwachting is van oh, er moet een feestje gebouwd worden. Ja, dat is niet de eerste keer dat ze dat doen.
Ja.
En bij de Harley dealers in Vlaanderen, ik heb van de meeste ondertussen wel bericht doorgehad. Ja, het was dik in orde. Die
ja, maar
maken
het was
er altijd
geen,
wel een feestje van.
Het was ook geen dealer marketing missen. Het was een motormarketing missen.
Ja, ja,
omdat vooral dat persbericht
tuurlijk,
helemaal nergens over ging.
Ze sturen een persbericht door van,
ja.
hey, doe eens wat.
Ja,
ja wel, de Harley dealers, ja. ze waren op de afspraak.
Het persbericht
dus,
is,
props.
Ze waren open. Maar het was dus ook gewoon leuk ingevuld door de dealers. Knap gedaan, dealers. Klasse.
Zullen we even verder gaan met
ja.
De motormarketing missers van deze aflevering.
De motor marketing missers.
Die heb jij, hè?
Die heb ik gevonden. Dat was echt eentje. Ja, ik zei het in de eerste helft al. Hè. Ik ben dus redelijk thuis in dat endurance racen. Waarom? Omdat ik vind dat dat de racerij is die nog het dichtste aanleunt bij de motoren die we dagelijks kunnen rijden en testen. Maar ook omdat het een open bandenkampioenschap is, waarin nog steeds verschillende merken met hun prototype banden
afkomen.
Als
een afkomen. Van de weinige.
Ja, als een van de heel weinige ja. tegenwoordig. En de laatste jaren, oké, er zijn kampioenschappen in kampioenschappen bij dat EWC. Dat maakt het allemaal niet toegankelijker voor beginnende kijkers.
Je moet Bridgestones hebben om te winnen, toch?
Dunlop heeft de stokklasse. En dan is er de open klasse, de WK-klasse. Daar is het echt om te doen. Daar heeft Bridgestone inderdaad de laatste jaren altijd aan de top gereden. Wat voor andere merken dan ook een motivatie was om toch daar tegen te pushen. En vaak zag je ook dat afhankelijk van de weersomstandigheden, afhankelijk van type motoren, ja, dat sommige merken toch uitblonken op ander type banden. Bridgestone, ja, die hebben in Brussel ook een grote zetel. Heel veel volk in het wereldje, die ik ook goed ken. Waar ik respect voor heb, die heel goede baanbanden produceren, you
volgens
name
mij
it.
Zit je alleen
maar
te dekken,
nu, maar nu sturen ze een persbericht uit. Jongen, echt. Ze hebben daar een agency aangesproken en dan weet je eigenlijk
oh,
al
Jezus.
Hoe laat het is. Dat is vaker zo. Hè. We zien dat niet alleen bij de motormerken,
PR
ook bij accessoiristen enzovoort
ja.
enzoverder. Nu stuurt er een agency een persbericht uit waarmee ze eigenlijk gewoon totaal de bal missen. Ik weet de titel zelfs niet meer van buiten. Ik geloof dat het gaat van ja, Bridgestone nu met 5 merken vertegenwoordigd.
Zo,
ja, okay.
Dat was al 100 jaar.
Wel, ja. Ja,
met veel
was
meer.
Niet 100 jaar. Hè. Ja. Het gaat er vooral over dat wat ze willen zeggen is dat Bridgestone zat tot voor kort bij het Yart van Yamaha, topteam, verschillende keren gewonnen, het CERT van Suzuki en ze zaten dan met Honda bij FCC TSR. Maar in België hebben we effectief een WK-team, namelijk het BMW Motorrad EWC-team, team onder leiding van Werner Dame. Ja, dat is voor zover dat je motor royalty kan hebben in België.
Ja,
dat,
Werner Dame
is
zijn de koning.
Mannen,
yeah.
Dat zijn de mannen. En die gaan nu met Bridgestone rijden. En dat is iets, ja, in het wereldje zagen we dat natuurlijk al wel langer aankomen. Vanaf het moment dat, ja, dat de contacten met Dunlop niet meer zo goed gingen, wist iedereen van, oké, BMW wil naar Bridgestone, maar wat gaan ze er nu nog mee doen? Ja, en dan krijg je echt zo een moet ik een vod van een persbericht in je mailbox gesmeten, dat ik denk van, kom op mannen, hier had nu toch echt wel meer ingezeten. Ik zie dan ook, als ik bij de andere media kijk, dat er gewoon ja, heel weinig over gepubliceerd werd, dat er gewoon overgelezen wordt, terwijl dat met name dan met een Belgische bril op, dat er gewoon gigantisch nieuws is. Want
gaaf.
BMW Motorrad EWC, ze hebben al heel mooie dingen gepresteerd in 2K. En ja, de verwachtingen zijn simpel. Volgend jaar moeten ze die titel pakken, punt.
Dus Ovide heet het agency, heb ik net even al gauw even opgezocht. Doe even lekker wakker worden.
Ja. Geen echt raar nieuws, maar we hebben nog wel een nieuwsberichtje. We hadden het vorige keer al over de aanleveringen die moeilijk lopen.
Bij Honda en bij Yamaha
voornamelijk. Bij Honda en bij Yamaha. Nu ving ik deze week op dat Honda, die hebben bijvoorbeeld wel een CB350. Leuk retro fietsje in het perspark. Kan mee gereden worden. Als je hem dit jaar nog wil hebben, dan hang je eraan voor de moeite. Van de R9 bij Yamaha heb ik intussen trouwens gelijkaardig nieuws opgevangen. Als je hem nog niet voorbesteld had, dat je vermoedelijk al naar het einde van het jaar, begin volgend jaar zit te kijken. Dat is wel iets om in de gaten te houden.
Ik hoopte nog op september, want dat werd dan geroepen, maar einde van het jaar volgend jaar is echt wel lang.
Ja september voor zo'n R9, dat is eigenlijk ook al hopeloos
te laat. Daar had ik dan weer een correctie, of heb ik die de vorige keer al gedaan? Suzuki over die 400 modellen van ze. Mm-hmm. Daar heb ik ook van gezegd dat die heel erg laat komen. En dat klopt ook, want als een beetje mazzel is, komen ze nog aan het einde van dit jaar. Maar Suzuki zegt daar zelf over dat al vanaf begin het plan geweest is of aangekondigd is. Oh. Dat zou kunnen, ja. Ik heb dat ding op de Eikma, stond die in ieder geval eind vorig jaar in november.
Misschien moeten we daar eens duidelijke regels voor formuleren. Hè? Vanaf wanneer mag je een motorfiets
op de Eikma zetten?
Op de Eikma zetten, dan is er toch echt wel de verwachting van mei, ten allerlaatste juni moet dat ding toch bij de dealer staan. Wat is
Suzuki misschien? Heeft dat ook vaker gedaan met een GSX-1000. En dat heeft dan vaak meer met modelpolitiek te maken dan het niet kunnen leveren.
Okay.
Omdat de andere modellen voorgaan op de productielijn of dat soort zaken.
Ja. Maar zoals bijvoorbeeld bij Honda. Die presenteerden ook hun CB1000 Hornet. Maar die sturen dan achteraf wel een persbericht uit van omwille van omstandigheden moeten we dit uitstellen en wordt die motor pas een jaar later gepresenteerd.
Ja.
Kan ik helemaal inkomen, dat is
transparant.
Correct, transparant zoals het hoort. Maar er zijn wel een hoop andere merken, onder andere Suzuki, die het effectief zo deden van we droppen hem op de Eikma en dan als je geluk hebt, anderhalf jaar later kan die misschien bij de dealer staan en met een beetje pech wordt het 2 jaar later.
Exact.
Kan toch helemaal niet.
Ja, blijkbaar.
Ja, dat. Tot zover deze rant. Ja. Het rare nieuws en de marketingmissers hebben we al gehad. Maar er is nog één nieuwtje dat ik niet kan laten voorbijgaan. We hebben het al vaker gehad over de R1300 GS, de populairste BMW van de afgelopen jaren. Het topmodel, het vlaggenschip. Als daar iets mee fout loopt, dan weet je het meestal redelijk snel, omdat er gewoon zoveel dingen van verkocht worden.
Dat gebeurt toch nooit bij dat ding?
En er zijn inderdaad al een aantal serieuze recalls geweest, waarvan de meest humoristische dan misschien toch wel de kofferset was, waar je een spanband bij kreeg om de koffers dicht te houden. Dat is allemaal goed en wel. Daar kan je dan als eigenaar sowieso niet mee lachen, want je hebt een hoop geld neergeteld en dan krijg je een spanriem om je te behelpen. Maar nu is er echt weer een serieuze recall aan de hand. Het gaat over de remmen.
Alweer?
Dat is een ding...
Die 1250 toch ook niet nieuw was?
Ja, dat is een ding wat bij BMW al vaker is voorgekomen. Ik dacht dat het oorspronkelijk de S1000 RR was, die als eerste met problematische remmen.
R1250 GS weet ik van. Die waren toen overgestapt van Brembo naar Hayes.
Ja, dat
en die dingen lekten toen in de showroom. Toen zijn ze teruggegaan naar Brembo. En nu zitten er weer Brembo's onder. Maar blijkbaar is dat ook niet in orde.
Ik weet ook niet waar het juist fout loopt, maar het komt er wel op neer dat ze nu met quasi exact hetzelfde probleem zitten, namelijk dat de aansluiting van de remleidingen naar de remklauwen, dat er daarlangs opnieuw remvloeistof begint te lekken.
Misschien hadden ze die oude voorraad met rubbertjes nog gebruikt.
Dat
is
stiekem toch de OEM-stok van Hayes.
We hebben hier nog pakkingen liggen, laten we die nemen.
Ik weet niet waar het fout loopt, maar dit, ik kan me echt voorstellen dat hierover mensen ontslagen worden bij BMW.
Ik vind dat zo lastig, dat bij BMW er relatief veel recalls lijken te zijn op nieuwe modellen. Aan de andere kant denk ik wel, BMW heeft dat als geen ander bedrijf keurig voor elkaar qua wat betreft hoe het gemeld wordt.
Ja, de afhandeling. Ja.
Er zijn ook best wel veel grote merken waarvan ik nooit een recall zie, terwijl ik weet dat ze er wel zijn. Ik heb het er al vaker over gehad, is toch een beetje een stokpaardje van, maar dat hele recall systeem in Europa rammelt aan alle kanten. Is in Nederland ook vreselijk slecht. De RDW zou dat moeten doen, de ILT zou dat moeten doen, doen allemaal niks. Dus er rijden gewoon, ik vind dat belachelijk, duizenden onveilige motoren rond, omdat de recall nooit is doorgevoerd, nooit is bekendgemaakt. Importeurs zeggen zelf, we sturen iedereen een brief en dat is goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Maar hiervoor denk ik dat het een combinatie is. Ik denk dat BMW zijn zaken beter op orde moet krijgen, al heel lang, op dat vlak. En aan de andere kant dat we ze iets lichter moeten rekenen, omdat zij, denk ik, relatief gezien veel vaker een recall melden. Dus niet hebben, maar melden.
Ja, uit correctheid.
Dan veel andere merken. Uit correctheid, ja.
Inderdaad. Exact. Dat is wel een ding, hè, want vanaf wanneer wordt iets een recall? Dat is de vraag die ik mij er ook vaak bij stel.
Enorm geld. Ja, enorm geld.
Het gaat inderdaad om een hoop centen, maar ja, waar wordt de doorslag gegeven van dit moet officieel een recall worden? Dit heeft betrekking tot de veiligheid van de motorfiets. En als je dan ziet bijvoorbeeld, neem nu maar eens een MV Agusta Limited Edition. Die wordt geproduceerd op, laat ons zeggen, 100 stuks. Vanaf hoeveel stuks moet er een bepaald probleem zijn vooraleer je het officieel een recall mag noemen? Moet je de eigenaren gaan inlichten? Of verzwijg je het gewoon en zeg je van, ja, die ene kerel die ermee rijdt, daar zullen we dan bijvoorbeeld een nieuwe set remklauwen aan geven, het laten oplossen.
Dat.
Meestal nog eens met een tussenkomst van de dealer, die er ongetwijfeld ook geld aan verliest. Heel moeilijk om daar echt duidelijke lijnen in te trekken.
Ja. Nou, uiteindelijk vind ik vaak dat in Amerika zijn ze heel overdreven. Daar hebben we het er ook wel iets vaker over gehad. En HTSA is super streng over een sticker, over een reflector op de verkeerde plek.
Ja.
Maar omdat je weet dat je daar niet alleen een miljoenenclaim aan je broek krijgt, maar ook van de overheid nog een miljoenen boete overheen krijgt, is iedereen super strikt daarin.
Mm-hmm.
Zo gauw als er ook maar iets. Want sterker nog, in Amerika moet je aangeven wanneer de eerste melding was, wanneer de tweede melding was, wanneer de derde melding was, wat je gedaan hebt toen om ervoor te zorgen dat die melding goed bekeken werd.
Ja.
En de exacte tijdspannen moet allemaal vermeld worden. Allemaal openbaar, allemaal transparant, allemaal voor jou en mij gewoon te lezen en te downloaden. Ja, ik denk dat ze dat deel daar veel beter voor elkaar hebben dan bij ons. En ja, bij ons rammelt dat. We hebben in Nederland een terugroepregister, dat is MS-DOS. Gewoon echt waar. Windows 95 misschien maar.
Is het echt gewoon dat cultuurverschil, denk je? Het I sue you gehalte in de States, waar dat je weet vanaf dat er een rijder is
in Nederland
die
heeft,
bij de dealer komt met lekker de klauwen, dat je een probleem hebt?
Ja, het schijnt zo te zijn dat als je een recall niet doorvoert, kan je niet door de overheid aangepakt worden. Je kan wel door klanten die kunnen bewijzen dat ze ermee problemen gehad hebben, dus gecrashed zijn door dat, weet ik veel. Maar dat win je nooit als consument.
Ja.
En dan geven ze waarschijnlijk ook gauw wat geld om van je af te zijn. Dat verhaal van, ja, helaas toch weer BMW met die vorkpoten die afbraken in Zuid-Afrika. Daar heeft iemand met heel veel geld zich enorm druk erover gemaakt. En dat uiteindelijk ook gewonnen, want dat is een officiële recall geworden. Maar als jij en ik op z'n Jan Boeren fluitjes daar wat van vinden, dan gebeurt er niks. Denk ik.
Als je dan als voorbeeld nu neemt, bijvoorbeeld een van de grotere, we mogen het nog volgens mij nog steeds geen officiële recall noemen, maar een van de technische problemen die ook heel veel aandacht heeft gekregen de laatste maanden, jaren, is bij KTM bijvoorbeeld de 97 blokken met de nokken assen. Ja, qua aanpakken denk ik dat je daar een draaiboek hebt van hoe het niet moet, tot op het punt dat er dan tegenwoordig met internet grote online groepen bestaan waarin die problemen uitvoerig besproken worden. Ik kan me niet voorstellen hoe dat eraan toe gaat, vanaf wanneer dat ze zeggen van oké, dit moet een recall worden. En uiteraard, die problemen worden ook geregistreerd. Maar zoals jij al zegt, van als ik bij de dealer kom met zo'n probleem, ik denk niet dat die dealer zich al zorgen begint te maken, dat hij gewoon zegt van kijk, hoe heb jij ermee gereden? Eerst en vooral misschien naar de klant wijzen, dan pas naar de fabrikant wijzen. Maar vooral nooit zelf het gevoel hebben van ik kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Nee. En dat is in de States natuurlijk wel totaal anders.
Totaal anders, exact.
Waar je de fabrikant van de mobile home gaat aanklagen omdat er geen stickertje aan het stuur hing dat je niet tijdens het rijden even naar achter mocht stappen. Dat soort zaken. Hè?
Nee, exact. Nou, ik denk dat dat een zeer groot verschil is. Ik denk dat de cultuur in Europa ook tegenwerkt. Maar Nederland als voorbeeld. De RDW is heel lang de instantie geweest die dat moest doen allemaal. Die hebben dat niet gedaan. Die hebben eigenlijk gewoon zich er totaal niet druk om gemaakt. Nu tegenwoordig is een nieuwe instantie degene die dat moet controleren. Het ILT. Nou, dat is al ondertussen denk ik al wel 3 jaar zo. ILT heeft nog helemaal nul gedaan. Helemaal niks laten horen van zichzelf op dat vlak.
En die voeren ook keuringen uit? Of dat is een orgaan waar je naartoe mag gaan als je bijvoorbeeld klachten hebt over een trucje?
Nou, het ILT is de transportclub. Officieel was dat eerst, maar die zijn tegenwoordig toezichthouder op heel veel wetten. En dat zijn wel een beetje bijtertjes. Dus die leggen ook best wel dwangsom op en weet ik wat. Maar op dit onderwerp heb ik nog, en ik heb tig keer contact met ze erover gehad, doen ze nog helemaal niets.
Ja, ik heb zelf altijd het idee dat Nederlanders op dat vlak wel een stukje doortastender zijn, dat er meestal ook de juiste bestuursorganen zijn om dat aan te pakken. Ja. Ja, nu in België hebben we sinds 1 jaar... En een beetje de keuring bij verkoop.
Bij verkoop, ja.
Ja, daar kan ik je op voorhand ook al van zeggen, dat is niet het orgaan waar je bij zo'n dingen bij terecht gaat moeten. Sterker nog, sinds we nu een nieuwe regering hebben, zijn er al een hoop dingen die langs de autokant van de keuringen, waar ook ontzettend veel klachten waren, die zijn al meteen terug in, ik zal niet zeggen de doofpot gegooid, maar ja, daar is het teller wel even teruggedraaid van, oké, dat gaan we nog niet de keuringen bij de garagebedrijven laten gebeuren. Nee, dat blijft gewoon nog bij de families, de privébedrijven, de keuringen die het momenteel doen. Dus,
Bij ons zijn die autokeuringen volgens mij wel goed geregeld. Mm-hmm. Daar kan je ook dat soort recalls makkelijker doorvoeren. Want dan komt regelmatig auto X bij dealer Y. En dan kan je eigenlijk dat lijstje doornemen.
Kan je het aantonen?
Ik denk dat dat ook wel gebeurt. Maar bij motoren is dat natuurlijk niet, bij motorfietsen. Dus is dat gewoon nog veel erger. En je hebt gewoon over recalls van motoren waarvan de remmen het niet meer doen. Of weet ik veel, dat is allemaal... Ja, van sommige merken, die recall weet ik zeker dat die er is. Staat niet in het RDW terugroepregister en niemand doet er wat aan.
Ja.
Echt gewoon eigenlijk heel beschamend.
Tot zover het onderwerpje over de recalls. Wat voor de duidelijkheid nog eens begon met de remmen van de R1300GS. Toch eentje om op te volgen.
Ja.
En dan moeten we het kort hebben over de luisteraarsinzendingen van vorige keer. Ik dacht weer eens origineel te zijn. Oh,
nou, daar was je wel. Alleen er is een website tegenwoordig. En daar kan je een vraag op intikken. Dat heet Google.
Let me Google that for you. Ja, exact dat. Nee, het onderwerp wat over ging was over bandenfabrikanten. Wie is de grootste bandenfabrikant, et cetera. Daar kwamen we bij dankzij de Madras Rubber Factory banden van Royal Enfield.
Ja.
Mensen zeggen vaker worden geen slechte banden niet meer gemaakt. daarover... valt te discussiëren. Bij de grote merken denk ik dat je vandaag de dag wel beter dan ooit zit.
We hebben een bandenspecial die je terug kan luisteren. Zou ik zeer aanraden.
Ja, ga de bandenspecial luisteren. Ja. Maar mijn bedenkelijke vraag was dan van oké, wie is nu de grootste bandenfabrikant ter wereld? En als je dat gaat googlen, dan kom je eigenlijk bij Bridgestone uit, de grootste rubberfabrikant ter wereld. Maar sinds een aantal jaar staat in het Guinness Book of Records Lego als grootste bandenfabrikant. En als je er dan over nadenkt, is het ook wel logisch. Hè? Voor die autootjes worden er zoveel van die kleine bandjes gemaakt.
Ik weet het niet hoor. Ik vind dit een twijfelachtig antwoord.
Matig antwoord. Ja, in ieder geval, er waren een hoop luisteraars die het ook wisten. Ja, omdat die waarschijnlijk hetzelfde artikel gelezen hadden.
Ja.
Of hetzelfde radioonderwerp beluisterd hadden als ik. Staat dus in Guinness World Book of Records.
Dan is het waar.
Dat Lego de meeste banden produceert qua units. En wacht, dan hadden we ook nog een vraag gesteld.
Hoor. Had jij het niet over een prijs of zo?
Nee, jij had het over een prijs.
Wat een krenterige beller ben jij.
Ik moest een set banden weggeven die ik helemaal niet heb liggen.
Oh.
Ik beloof bij deze plechtig dat ik voor de mensen die Lego doorgestuurd hebben, dat ik volgende keer iets bij heb.
Oh, echt?
Ja, echt.
Okay.
Want zo zijn wij Belgen.
Maar dan ga je ze ook opsturen dan?
Ze komen afhalen.
Je kan ook de prijs doen in de vorm van dat je een liedje zingt of iets. Dat hoeft niet gelijk iets tastbaars te zijn.
Dat ga ik de mensen niet aandoen. Nee, we maken er iets tastbaars van.
Okay.
Ik moet nog even bedenken hoe ik het ga doen voor op te sturen, et cetera. Maar hier komt meer van.
We hebben hier in Nederland gewoon post, hè? Dat kunnen we gewoon versturen.
Ja, post, dat werkt net iets beter dan bipost.
Misschien kun je dat Julie Wood-album dan ook gelijk meenemen.
Ach, godverdomme, gaat die nog blijven zeiken. We hadden nog een vraag, namelijk de vergelijkingstesten die mensen wilden zien. Daar is eigenlijk weinig uit voortgekomen, buiten de vraag van een Desert X tegenover een GS1250 te zetten. Die hoeven we niet te doen, daar kunnen we meteen het antwoord wel op geven. Dat is gewoon een totaal andere categorie van motorfiets. Wil jij daar nog iets aan toevoegen?
Nee.
Nee, dat. En dan moesten we het nog hebben over gelijkheid op YouTube.
Ja.
Dit is een bullet point dat ik van Ivan heb doorgekregen, waar ik verder helemaal
niks over
weet.
Aan het einde van deze podcast kan ik daar... ik heb laatst eens wat cijfers bekeken van onze podcast. Onze vodcast heet dat dan heel officieel, op YouTube. De Motorbeurs Utrecht versie werd erg goed bekeken, nummer 71. Maar...
Waarvoor dank.
Maar 99,2% man... 0,9% vrouw. Dat klopt ergens een tiende niet, maar dat zal afronding zijn. Mijn vraag is alsjeblieft. Ken je nog vrouwen? Laat ze eens naar de Echte Motor podcast luisteren. Hoe kan dat nou toch? Dat 99,2% van YouTube dan. Misschien zitten er alleen mannen op YouTube, weet ik veel. En op Spotify kan ik die cijfers er niet uittoveren. En dan hebben ze ook op YouTube allemaal nog op de computer gekeken. Dat is nummer 1. 1 is de mobiel, herstel. 2 is de computer. En 3 is de tv. Dus nogal wat mensen streamen onze poffertjeskoppen naar de televisie.
Prachtig.
De meeste luisteraars zijn dan ook nog wat 55 plus, 45 plus en 35 plus. Nou, dat 35 plus is een
kijk,
beetje juist.
Ben ik ook.
Maar 99,2% man, kent u een vrouw? Zou u willen doorgeven of ze alsjeblieft een keertje zou willen kijken op YouTube naar deze podcast? Want anders denk ik wel dat, ja, dat het toch een soort van harakiri wordt.
Ja, het heeft een hoog man zoekt vrouw gehalte. Maar,
ik heb een hele leuke vrouw, daar gaat het niet om.
Ik heb vooral de vraag voor die 0,8-0,7% vrouwelijke luisteraars. Als jullie nog tips hebben om dit vrouwvriendelijker te maken, stuur ze dan even door naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Ja.
Laatste onderwerpje moeten we nog even over hebben. Het is eigenlijk een soort van raar nieuws, maar ja, de MotoGP die heeft gisteren nog gereden. Heb je nog gekeken?
Ik heb, moet ik heel eerlijk bekennen, omdat ik naar de motocross was, heb ik daarna niet zo superveel meer gekeken. Ik heb even naar de Moto2 gekeken, vond ik leuk. Had lastig en... Colin Vijen voor het eerst een top 10 gelijk. Voor het eerst punten gelijk, top 10.
Ja, vanuit Benelux perspectief is de Moto2 natuurlijk
Baltus was
een stuk
sterk.
Interessanter.
Ja. Ja, zakte wat terug. Jammer, maar uiteindelijk is dat de interessantste klasse geworden.
Sterker nog, Barry Baltus is gewoon met zijn team aan de leiding.
Ja, ja klopt.
In de teamstand
ja,
in de Moto2.
Samen met Aaron Canet.
Samen met de heel sterke Aaron Canet. Ja. En ze zitten op Fendik en ja... Ze doen het ontzettend goed. Ja. Het is een heel sterk team altijd geweest.
Zeker
waar. Ja. Maar gewoon een Belg die het goed doet in de Moto2. Dat alleen al is de reden om naar die Moto2 te kijken.
MotoGP was toch verrassend. Het was, de merken waren niet verrassend. Het was verrassend dat de Grand Prix, de sprint, was Marc Marquez. Na een bizarre glipper wist hij hem toch gewoon weer naar voren te drukken.
Ja.
Maar Pecco Bagnaia won de Grand Prix op de zondag in Texas.
Ja, had niemand zien aankomen.
Eigenlijk niet. En dat is door een valpartij van Marc Marquez vooral. Dat hij er toch weer eens een beetje ouderwets afgeleden in de slingersectie.
Ja. Marquez being Marquez. Hij is nog altijd zijn eigen grootste vijand. Hè? Dat lijkt toch niet veranderd sinds zijn... de periode dat hij oud is geweest.
Nee.
Zijn broertje, die doet het heel goed. Die gaat aan de leiding in het kampioenschap gewoon. Dat had niemand zien aankomen.
Het is heel
ik denk dat ze bij
allemaal.
Gresini gewoon twee topjaren hebben. Echt niet normaal.
Ja. Maar het is wel weer heel erg Ducati.
Ik weet zelfs niet wie was er eerste na de Ducatis. Was het een KTM die...
Waren er ook nog andere? Nee, ik heb alleen maar Ducati's.
Dat dus. Ja. Ik weet dat Miller het wel ook heel goed heeft gedaan op de Yamaha. In de regen, Miller... Moeten we weinig aan toevoegen.
In veel oefening.
Misschien nog het meest merkwaardige feitje van de GP. Zag ik achteraf dat de safety car, dat die in de kreukels gereden werd.
Prachtig.
Ik heb niet gezien wie er aan het stuur zat. Ik heb geen flauw idee.
Ze hebben meerdere safety cars ook. Dus,
my God.
Dat is wel een dingetje. En dat ding zat ook niet een beetje in elkaar.
Nee, het was echt serieus gecrashed.
Ja. Nou, het is altijd wat nog slechter is. Hebben we ooit gehad de... Alfa Romeo Mito, die de safety car was bij World Superbikes, waarvan het blok plofte. Dat is nog erger. Dus dat ze olie moesten opruimen, slecht. Dat daardoor de wedstrijd te vertraagd werd. Ja,
nu was het gewoon een dikke BMW M die stond te roken in de bandenmuur. Hey, daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze...
De volgende kan je al een beetje aankondigen, hoor, want dat wordt een spetter.
Oh ja. Heel belangrijk. Volgende motorpodcast is een special die in het teken staat van Paul van Hoof, de bekende Nederlandse wereldreiziger.
Moto Guzzi V7.
Ja, never meet your heroes, zeggen ze dan. Maar Paul van Hoof, dat is echt zo'n held die je wel eens een keertje wil ontmoeten. We hebben het gehad over...
We hebben hem al opgenomen, kunnen we bekennen. Ja,
dat kunnen we inderdaad ook al bekennen. Ja. We hebben het gehad over zijn reizen, zijn levensverhaal. En het feit dat je, als je gaat reizen, dat je niet te beschaamd moet zijn om dat onvoorbereid te doen.
Voorbereiding wordt zwaar overschat.
Zolang je maar voldoende charmes mee meeneemt en alles kan relativeren.
Hij was erg leuk. Ik verheug me erop dat hij ook live
komt.
Kijk
er nu al naar
uit. Mis hem niet.
Jullie vandaag bedankt om te luisteren. Wij waren Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl en Arno Jaspers van Maxmoto.be. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Echte Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.